Goedemorgen allemaal, het is alweer middag. Het is al even over 12. We zijn zo gewend, wij en jullie waren dat ook, hè, om in de ochtend samen te komen. En dan ineens, dan is het alweer middag. Ja, het onderwerp dat ik gekozen heb, dat is wie is de Bob? Wie is de Bob? En de tekst die ik daarbij heb is uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dat was een gemeente, te Thessalonica, die echt in bloei stond. Een lentegemeente. De bloesem was heel duidelijk te zien. Ze leefden in de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. Ze wachten niet af, maar verwachten heel actief de komst van de Heer Jezus Christus. En de tekst bij dat onderwerp, wie is de Bob, is heel kort. En dat is 1 Thessalonica 5, vers 6. Het tweede gedeelte. Laten wij waken en nuchter zijn. Laten wij waken en nuchter zijn. De Bob, daar hebben jullie denk ik allemaal wel eens van gehoord. Wie is de Bob? Als je een avondje gaat stappen, zoals dat gebeurt, ik weet niet of jullie dat doen, dat laat ik even in het midden. Maar in ieder geval, er zijn mensen die wel eens een avondje gaan stappen en dan spreken ze met elkaar af. Hij of zij is de Bob. Dat betekent, heel bewust drinkt hij of zij niet die avond. En de anderen, ja, de anderen hebben even groen licht om wat te drinken en misschien helaas wel eens te veel te drinken. Het is eigenlijk niet bedoeld als een eigen naam. Het is eigenlijk bedoeld als een eigen naam, Bob, en niet een afkorting van bewust onbeschonken bestuurder. Dat is ervan gemaakt. Het was gewoon wie is de Bob? En wij hebben ervan gemaakt een bewust onbeschonken bestuurder. Maar zo wil ik het dan vanmiddag wel gebruiken. Een bewust onbeschonken bestuurder. Waken en nuchter zijn. Dat valt niet mee. De apostel roept de gelovigen in Thessalonica op om dat te doen. En ik wil dat onderwerp een klein beetje behandelen in het licht, in de samenhang van die hele brief. De gemeente te Thessalonica was ontstaan door de prediking van de apostel Paulus en Silas. Jullie kunnen dat lezen, dat mag je thuis doen, in het boek Handelingen, hoofdstuk 17. En kort samengevat, denk ik, was de prediking, zij, de gelovigen, hebben een andere koning dan de keizer. Zo staat het ook in Handelingen 17, namelijk Jezus. Dat was de beschuldiging die de omstanders, die de ongelovigen uiten naar de overheid toe en ook de beschuldiging naar Paulus en Silas. Zij dienen een andere koning, namelijk Jezus. En dat is eigenlijk heel mooi. Dat is een compliment. En ik hoop dat wij dat ook doen. Maar doordat de apostel Paulus daar heel duidelijk de boodschap bracht, ontstond er tegenstand. En jullie hebben de nacht van gebed gehad. Wij hebben ook de nacht van gebed gehad. Jullie en wij, we hebben gebeden voor mensen, voor gelovigen die vervolgd en verdrukt worden. En die vervolging en verdrukking ontstond ook in Thessalonica. En Paulus en Silas moesten zelfs vluchten. In Handelingen 17 staat dat Paulus daar 3 sabbaten lang het evangelie heeft gebracht. En waarschijnlijk is hij niet veel langer gebleven. Dus het was maar een korte tijd. En toen is hij doorgereisd naar Berea. Daar waren de mensen wat vriendelijker. En uiteindelijk is hij terechtgekomen in Athene. Maar hij maakte zich wel heel veel zorg over de gelovigen in Thessalonica. De boodschap was heel duidelijk aangekomen, was geland. Maar zouden ze wel volharden? Daar zat de apostel Paulus mee. En toen heeft hij vanuit Athene Timotheus gestuurd naar Thessalonica. Met de opdracht, kijk alsjeblieft of het de gelovigen daar goed gaat. En hij hoopte natuurlijk dat Timotheus terug zou komen met goed nieuws. En dat gebeurde ook. Dat kunnen jullie lezen thuis in 1 Thessalonica 3. Timotheus kwam terug met de blijde boodschap dat het goed ging met de gelovigen in Thessalonica. En dan staat er zo heel mooi in 1 Thessalonica 3 dat Paulus weer opleefde. Dat zijn hart opleefde. Hij zag het weer helemaal zitten. Hij was ongelooflijk blij met die boodschap. En toen hij dat dan had gehoord van Timotheus, heeft hij de brief aan de Thessalonicenzen geschreven. Waarin hij hen dus oproept om te waken en nuchter te zijn. En het is geweldig mooi dat in deze brief tot 5 maal toe, eigenlijk aan het eind van elk hoofdstuk, de apostel Paulus spreekt over de komst van de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 1, vers 9 en 10, daar kunnen jullie lezen dat de apostel zegt dat zij, de gelovigen in Thessalonica, zich van de afgoden tot God hebben bekeerd om, met een bepaald doel, de levende en waarachtige God te dienen en, nu komt het, zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Wie is die Zoon? En de apostel wacht nog even met verklappen van zijn naam, want hij zegt, er is tussendoor die hij uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, Jezus heeft de dood overwonnen. En dan wordt de naam genoemd, Jezus. Jezus, die ons redt van de komende toren. Even in vogelvlucht, dan hoofdstuk 2, vers 19, waar de apostel Paulus zegt, want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus? En dan komt het weer bij zijn komst. U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. We zullen daar dadelijk iets langer bij stilstaan. Hoofdstuk 3, vers 12 en 13. Opnieuw de komst van de Heer. Maar u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen. Zoals ook wij tot u. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader. En nu komt het weer bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. De NBV heeft daar met al de zijnen. En dan in hoofdstuk 4, vanaf vers 15, daar zegt de apostel dit. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, de levenden, die overblijven tot de komst van de Heer, opnieuw de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Opnieuw de komst van de Heer. Het 4e hoofdstuk, maar ook het 5e hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk eindigt met vers 23. Mogen nu de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Zien wij nog uit naar de komst van de Heer Jezus Christus. Wie is tot die tijd de Bob? Wie is tot die tijd waakzaam en nuchter? En ik wil dat dan noemen de Bob-factor. Ben jij, zijn jullie, de Bob-factor? Het element dat of de omstandigheid die bepalend is, die beslissend is, de Bob-factor. Dat kleine beetje extra dat het verschil maakt. Zoals de Bob in de auto het verschil maakt. De anderen hebben zich misschien Nou ja, ik wil niet het woord bezat zeggen, maar ik heb het toch gezegd. Maar hij is waakzaam. Hij is nuchter. Een christen laat zich niet dronken maken door de waan van de dag. Jullie kennen allemaal dat programma De Wereld Draait Door. Draait de wereld wel door? Nee. Er zal een moment komen dat God de wereld moet oordelen. En de donkere wolken pakken al samen, ook al is het nu een prachtige dag. En hopen we binnenkort het begin van de zomer te vieren. En ziet het er helemaal niet naar uit dat die donkere wolken van Gods oordeel samenpakken boven deze wereld. Maar wij weten beter. Wij hebben inzicht in het woord van God, in de profetie. Wij weten dat Jezus Christus spoedig komt. Dat dat moment, elk moment, daar kan zijn. En tot die tijd willen wij dat kleine beetje extra zijn. Willen wij die beslissende factor zijn. In het gezin, waar God ons geroepen heeft. In de buurt waar we wonen. In de school waar we zijn, als je jonger bent. Op de universiteit misschien. Gedurende je studie. Maar ook onder je collega's. Op je werk. En ook binnen de gemeente van God. Het is niet zo dat God een bepaald soort christenen een extra geeft. De zogenaamde toegewijden. En dat de rest maar een beetje erop los kan leven. Maar God wil eigenlijk dat we allemaal toegewijd zijn. Dat we allemaal dat kleine beetje extra zijn in ons leven. Er is geen verschil tussen leken en geestelijken in de Bijbel. Er zijn niet gelovigen die geen priester zijn. Alle gelovigen zijn priester. Mogen bidden, mogen aanbidden. We hebben maar één hoge priester. En God wil dat u en ik, dat jij dat verschil maakt. Wie is de Bob? Nou, in het eerste hoofdstuk, vers 9 en 10, dat is het uitgangspunt voor de brief, zegt de apostel Paulus, luister eens, in het licht van de komst van de Heer moet je dit weten. Jullie hebben je bekeerd van de afgoden, in welke vorm dan ook, hij of de afgod verschijnt, tot God. Dat betekent dat je het verleden de rug toegekeerd hebt. Dat je niet langer meer een gevangene bent van het verleden. Helaas zijn er ook gelovigen die nog steeds een klein beetje een gevangene zijn van het verleden. Nee, zegt de apostel, jullie hebben je bekeerd van de afgoden, dat is het negatieve. Die hele hoop afgoden. Tot God, dat is het positieve. God. Om die levende en waarachtige God te dienen. Dus met teruggekeerd naar het verleden, maar dienstbaar in het heden. Om de levende en waarachtige God te dienen. En het woord dienen, dat is daar dienen als slaaf. Dat is geen liturgische dienst, maar slavendienst. Om de levende, die staat tegenover die afgoden. Om de levende en de waarachtige, alle andere goden zijn nepgoden die ons misleid hebben. Om de levende en de waarachtige God te dienen. In het heden zijn we dienstbaar. Maar we zijn dienstbaar in het licht van de toekomst. Want wij verwachten, wie? Zijn Zoon. God heeft een Zoon. De Heer Jezus Christus, de geliefde van de Vader. Die Zoon is door de dood heen gegaan. Toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, heeft Lucas de evangelist geschreven dat hij vurig begeerde het Pascha met zijn discipelen te eten. En dan staat er zo heel treffend bij, eer hij lijdt. Eer hij lijdt. Had de Heer Jezus Christus dan al niet geleden? Was niet heel zijn leven een lijden geweest vanaf zijn geboorte tot zijn sterven? Ja, toch zegt Lucas de evangelist, eer hij lijdt, eer ik lijd. Het lijden wat hij bedoelde, de Heer Jezus, was het lijden van de dood. Hij zou van God verlaten worden. Dat was het ultieme lijden, het diepste lijden. Al het andere lijden, het lijden van de kant van de mensen, afwijzing, verwerping, dat kon niet in de schaduw staan van dat lijden. Namelijk, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we weten het antwoord op die vraag, om onzentwil. Allereerst om God te eren, maar ook om onzentwil, om mijnentwil. Eer ik lijd. De Heer Jezus is gestorven. God heeft een zoon. Maar, zegt Paulus, die hij heeft opgewekt uit de doden, zijn zoon. Jezus is verrezen uit het graf. Het graf is leeg. De steen is weg. En dat betekent ook de steen voor ons hart is weggenomen. Er is de gemogelijkheid om gemeenschap te hebben met de levende God. Alles wat ons bezwaarde is weggedaan. We mogen zeggen, als iemand in Christus is, dan is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Zijn zoon die hij heeft opgewekt uit de doden. Jezus. Jezus. Hij die ons redt van onze zonden, betekent dat. Jezus. Jezus. En dan staat erachter in 1 Thessalonicense 1 vers 10. Die ons redt van de komende toren. Niet die ons gered heeft, maar die ons redt van de komende toren. Dat is de toren die over deze wereld zal komen. In Openbaring 6 staat dat de mensen zullen zeggen, bergen bedekt ons. Voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de dag van hun toren is gekomen. Er zal een moment komen dat God zijn toren zal uitgieten over deze wereld. Jezus, die ons redt van de komende toren. Wij zullen die toren die God uit zal gieten over deze wereld niet meemaken. Met rug naar het verleden, dienstbaar in het heden, met het uitzicht op een geweldige toekomst, laten wij waken en nuchter zijn. Dan 1 Thessalonicense 2. Daar spreekt Paulus over de komst van de Heer Jezus met het oog op beloning. Want daar zegt de apostel Paulus in het tweede hoofdstuk, in vers 16 en 17, en het is geweldig wat daar staat. Oh, ik zit bij het verkeerde hoofdstuk. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader die ons heeft lief gehad. Oh, ik zit bij de tweede brief. Hey, dat klopt iets niet. Bij de eerste brief. Hoofdstuk 2, vers 16, vers 19 en 20. Goed zo. Want wat is onze hoop of blijdschap of kroon van de roem? Bent u het niet juist tegenover onze Heer Jezus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. In de NBV staat het zo, want wie is onze hoop en vreugde? Wie is onze erekrans wanneer we voor Jezus onze Heer staan? Wie anders dan u? Ja, u bent onze eer en vreugde. Daar spreekt de apostel Paulus over de komst van de Heer met het oog op beloning. Wat is het geweldig als de Heer terugkomt en ouders van kinderen kunnen zeggen, kijk Heere Jezus, onze kinderen, dat is onze vreugde, dat is onze heerlijkheid, dat is onze erekrans, zoals Paulus kon zeggen van de Thessalonicense. Als de Heer Jezus Christus terugkomt, dan kan ik jullie hem aanbieden. en zeggen, jullie Thessalonicenzen zijn mijn eer. Jullie zijn mijn blijdschap. Jullie zijn mijn heerlijkheid. Jullie zijn mijn erekrans. We willen natuurlijk niet met lege handen onze Heer tegemoet gaan in de lucht. We willen graag ook anderen bij de Heer brengen. Wat zou het geweldig zijn als je kunt zeggen van collega's op je werk, jullie zijn mijn eer, jullie zijn mijn blijdschap. Jullie zijn mijn erekrans bij de komst van de Heer Jezus Christus. Of als je medescholieren hebt die het evangelie hebt gebracht en je bij de komst van de Heer Jezus kunt zeggen, Heer Jezus, hij of zij is door mijn getuigenis tot geloof gekomen. Of als je als degene die het woord brengt of die de gemeente voorgaat mag zeggen, Heer Jezus, daarvoor heb ik gestreden. Daarvoor, voor hen heb ik nachten wakker gelegen. En nu wil ik hen aanbieden als mijn blijdschap, als mijn erekrans. Op allerlei manieren kunnen we dadelijk bij de Heer Jezus Christus, bij zijn komst, hem iets aanbieden. Maar met het oog daarop, ben jij, ben ik, zijn wij de Bob? Maken wij het verschil? Zijn wij die factor die dat kleine beetje extra geeft? Ik hoop het. En dan in hoofdstuk 3 van deze brief spreekt de apostel Paulus, zoals ik al eerder gelezen heb, opnieuw over de komst van de Heer Jezus Christus. En dan doet hij het met het oog op het toenemen en het overvloedig zijn van de liefde. In vers 12. Maar ook om onberispelijk te zijn in heiligheid. Dus als wij denken aan de komst van de Heer Jezus Christus, dan zijn we dienstbaar in het heden. En dan willen we ook toenemen in de liefde. En liefde moet niet een kreet zijn, dat we erover praten. Iemand heeft dus gezegd, het maakt me niet uit hoe groot het ei is dat je legt. Er moet wel iets uitkomen. En we kunnen heel makkelijk een ei leggen, we kunnen heel makkelijk praten over liefde. Maar als het er niet uitkomt, als liefde geen gestalte krijgt in ons leven, ja, dan heb je er niet veel aan. En wat wil nu de apostel Paulus, wat wil nu God dat wij overvloedig zijn en toenemen in de liefde? Dat de liefde zich uit. En er zijn allerlei liefdestalen die je kunt spreken. U kent dat boekje wel, de 5 talen van de liefde, daar gaat het dan over het huwelijk. Maar je kunt dat ook vertalen naar de gemeente of vertalen gewoon naar het dagelijks leven. Spreken over liefde is 1, maar liefde ook uiten, dat is een ander verhaal. Iemand een sms'je sturen, een appje sturen, op het moment dat hij of zij dat nodig heeft, dat je even aan hem denkt, dat is een uiting van liefde. Uit je stoel komen en een bezoekje brengen aan iemand van wie je weet dat hij het nodig heeft, dat is een uiting van liefde. Als je ziet dat ouders met jonge kinderen het niet meer aankunnen, eigenlijk best wel eens een avondje samen weg willen, of misschien wel een weekend samen weg willen, dat is een uiting van liefde. Als je dan zegt, zullen wij eens op de kinderen passen? Ik weet het nog goed dat onze kinderen, 3 daarvan hadden de bof gekregen. Wie weet nog wat de bof is? Goed zo. En kort daarna kregen ze ook, ik dacht de rode hond of roodvonk, 1 van die ziekten in ieder geval. En we waren helemaal uitgeput. Dat ging achter elkaar. En toen ineens waren er 2 dames die zeiden, wij passen nu op jullie kinderen en jullie gaan er een weekje tussenuit. Nou, ik weet nog goed dat toen we in de auto stapten, dat mijn vrouw huilde. Want ze kon de kinderen eigenlijk niet achterlaten. Ik vond het ook heel moeilijk, maar bij haar lag dat nog iets anders. We zijn er toch een weekje tussenuit gegaan en dat heeft ons echt even opgeholpen. Uitgeholpen, uit de problemen. Eventjes die impuls die je nodig hebt. Nou, dat was een uiting van liefde van deze lieve dames die op onze kinderen hebben gepast. Op allerlei manieren kunnen we onze liefde ook uiten. Nou, dat wil God graag. Onder elkaar als gelovigen, maar ook naar de wereld toe. Maar met het oog op de komst van de Heer laten we waken en nuchter zijn, ook in heiligheid. Paulus zegt zelfs onberispelijk te zijn in heiligheid, in vers 13 van hoofdstuk 3. Dat onberispelijk zijn, dat betekent niet zoiets als volmaakt of perfect of wat dan ook, maar dat er geen grond is voor aanklacht tegen ons. Ons treft geen blaam. Laat ik het zo zeggen. Datzelfde woord onberispelijk gebruikt of iets anders in Paulus in 1 Thessalonicenzen 2. Waar hij zegt, u bent getuigen, vers 10, als ook God hoe heilig, rechtvaardig en onberispelijk wij ons onder u die gelooft hebben gedragen. Nou, de apostel Paulus was niet perfect, 100%. Maar toch, er was geen grond voor een aanklacht tegen hem. Nou, dat idee zit hierachter. Opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid. En dat woordje heiligheid, of dat begrip heiligheid, werkt de apostel Paulus uit in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 8. En overigens dat woordje liefde, voor degene die dat nog willen nalezen, in hoofdstuk 4, vers 9 tot en met 12. Heiligheid, vers 2 van hoofdstuk 4. Want u weet welke bevelen wij u hebben gegeven door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Uw heiliging, dat u zich onthoudt van de hoererij. Dat ieder van u zijn eigen vat, zijn eigen lichaam, weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, niet in begerige hartstocht, zoals de heidenen, de volken die God niet kennen. En dat men zijn broeder geen onrecht aandoet en hem bedriegt in die zaak, namelijk door overspel te plegen. Want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij ook vroeger gezegd en ernstig betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom wie dit veracht, namelijk het woord van de apostel Paulus, veracht niet de mens, niet ik Paulus word door jullie dan veracht, maar God die u ook zijn heilige geest geeft. God wil ook dat we uitblinken, om zomaar te zeggen, in heiligheid. Wie is de Bob? Wie heeft dat kleine beetje extra? Wie is die beslissende factor? Of wat is dat beslissende moment in jouw leven? Heiligheid. God wil onze heiliging. Nou, dat is best wel een lastig onderwerp in onze tijd. En zeker nu de zomer weer komt, dan is het soms voor een man heel moeilijk om te weten waar hij moet kijken. Vrouwen hebben daar minder last van, maar mannen wel. En dan zou ik willen zeggen, dan moet je maar denken aan een stoplicht. Een stoplicht kan op groen staan, dat zijn de dingen die zijn toegestaan. Een stoplicht kan ook op oranje gaan. Dan moet er een lichtje bij je gaan branden. Ga ik nu net niet iets te ver? Voor het internet, of terwijl je een televisieprogramma bekijkt. Op allerlei manieren komt de onreinheid ons, of kan de onreinheid ons leven binnenkomen. Hoererij, dat woord, daarmee wordt bedoeld elke vorm van seksualiteit buiten het huwelijk om. Ik meen dat van dit woord ook het woord pornografie is afgeleid. Dat woordje hoererij. Dat is best wel een moeilijk onderwerp. En ik wil daar niet echt diep op ingaan. Maar het is wel iets waarvoor wij mannen, en ook vrouwen, maar anders en minder, moeten uitkijken. Overspel, dat kan zomaar voorkomen. Dat kwam voor in de gemeente in Korinthe. Dat kan ook voorkomen onder gelovigen. Daarom als Paulus Timotheus opdracht geeft om te vermanen, dan zegt hij dat, vermaan, jonge zusters, en dan zegt hij erachter, in reinheid. In reinheid. Timotheus was een jonge man. Die voelde ook de hormonen in zijn lichaam. Zoals jullie mannen dat ook voelen. Even mannen onder elkaar nu. En wat moet je dan doen? Waakzaam zijn. Waakzaam zijn. God wil onze heiliging. God wil niet dat we in onreinheid leven. Dat toelaten in ons leven. En op het moment dat het stoplicht oranje aangeeft, kijk uit. En er zijn dingen die verboden zijn. Dat is het rode licht. Letterlijk en figuurlijk. Het rode licht. Kijk uit. God wil dat we rein zijn. Maar niet alleen waken en nuchter zijn met het oog op de liefde en de heiliging. Ook met het oog op andere zaken zoals verdriet. Dat kan ons leven binnenkomen. Dat kan ons ook gaan overheersen. Als we denken aan degenen die ontslapen zijn. Ze zijn niet meer onder ons. Als we denken aan gelovigen die vervolgd en verdrukt worden. We hoorden net van de broeder uit Cuba hoe moeilijk het kan zijn. De tranen die je kunt huilen vanwege het feit dat je je familie niet meer ziet. In dit geval omdat de familie in Cuba is. Maar ook doordat medegelovigen ontslapen zijn, gestorven zijn. En dan vind ik het zo mooi dat de apostel Paulus ook daarop ingaat in hoofdstuk 4, vers 13. Wij willen niet dat u onwetend bent, broeders. Onwetend wat betreft hen die ontslapen. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de overigen die geen hoop hebben. Wij hebben hoop. Maar de overigen, de ongelovigen, hebben geen hoop. Wij kunnen ook bedroefd zijn, maar anders. We zijn bedroefd, maar hebben hoop. We weten dat we onze medegelovigen weer zullen terugzien. Heel opmerkelijk dat als de apostel Paulus hierover gaat spreken, dat hij zegt, we willen niet dat u onwetend bent. En gaat u even met mij mee naar hoofdstuk 2 en ook nog volgende hoofdstukken, om iets duidelijk te maken. Een groot aantal dingen wist de gemeente te Thessalonica. Hoofdstuk 2, vers 1, daar zegt de apostel Paulus, want u weet zelf. Hoofdstuk 2, vers 2 in het midden. Zoals u weet. Hoofdstuk 2, vers 5. Zoals u weet. Hoofdstuk 2, vers 9. Want u herinnert zich. Hoofdstuk 2, vers 11. U weet immers. En zo gaat het door in hoofdstuk 3, vers 3. Want zelf weet u. Zelf weet u. En ook in hoofdstuk 5, vers 2. Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Er waren veel dingen die de gelovigen in Thessalonica wisten. Bijvoorbeeld de dag van de Heer, dat is de oordeelsdag. Heel het Oude Testament, vooral natuurlijk de profeten in het Oude Testament, spreken over de dag van de Heer. Dat was bekend. Dat was een oordeelsdag. Maar er was iets wat de gelovigen in Thessalonica nog niet wisten. En dat gaat de apostel Paulus nu verklappen. Dat is een geheimenis, zoals hij dat zegt in 1 Korinthe 15. Het geheimenis van niet allen zullen sterven. Maar wij zullen allen veranderd worden in een ogenblik. En daarom zegt hij in hoofdstuk 4 vers 13... Maar we willen niet dat u onwetend bent. En dan gaat hij vanaf vers 15 spreken over iets wat hij rechtstreeks als een openbaring van de Heer heeft ontvangen. Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer. In hoofdstuk 3 vers 13 heeft hij al gezegd dat er sprake is van de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. En in hoofdstuk 4 vers 14 staat, evenzeer zal ook God de door Jezus ontslapenen met hem brengen, als hij komt met al zijn heiligen op aarde. Maar hoe kunnen nu al die heiligen met hem verschijnen? Al die heiligen, niemand uitgezonderd? Als die niet eerst zijn opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Ze moeten om met hem te kunnen verschijnen op aarde, eerst worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. En dat is een woord wat de Thessalonicenzen nog niet hadden gehoord. Dat was een openbaring die de apostel Paulus gekregen heeft en die hij in 1 Korinthe 15, ik heb dat hoofdstuk al aangehaald, noemt een geheimenis, vers 51. Zie, ik zeg u een verborgenheid. En dit is zo mooi, lieve mensen, wat hier staat. En we leven er zo weinig uit. De apostel zegt daar, wij zullen niet allen ontslapen. Nou, zeg dat eens op straat. Zeg eens tegen de mensen die u kent, wij zullen niet allen ontslapen. Wat zeggen de mensen dan? De mensen zeggen, één ding is zeker, alle mensen moeten eenmaal sterven. En wij zeggen, nee. We zeggen dat met het woord van God in onze hand. Wij zullen niet allen ontslapen. Want, zegt de apostel Paulus, wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. En dat wordt dan nog een keer toegelicht in 1 Thessalonicenzen 4, vers 15, waar de apostel Paulus zegt, dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat is maar niet iets wat hij uit zijn duim gezogen heeft, dat wij, jullie nu, en ik, wij de levenden die overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen, dat zijn de gelovigen die al ontslapen zijn, die al gestorven zijn, geenszins zullen voorgaan. Hoezo dan? Hoe kan dat nu? Want, zegt hij, dat is redengevend, ik zal je de reden verklappen, de Heer zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God neerdalen van de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Wat mooi, hè? Al die graven van de gelovigen, uit die graven zullen de doden in Christus eerst opstaan. Is dat niet geweldig? Wat een vooruitzicht. Laten wij waken en nuchter zijn. Laten we uitkijken, ons niet door de waan van de dag laten bedriegen. De doden in Christus zullen opstaan. Waarom begraven mensen eigenlijk hun doden? Waarom poot een boer aardappels? Waarom legt u bonen in uw tuin? Doet u dat om afscheid te nemen van de aardappels? Om af te zijn van die bonen, ik ga ze maar begraven. Nee, je doet dat omdat je een oogst verwacht. Je gaat kijken, komen ze al op? En ik heb veel bonen gelegd in mijn leven. En als je dan de eerste boontjes ziet opkomen, het groen ziet komen, dan weet je, yes, nou komt er een oogst. Met dat doel begraven wij onze doden. Omdat we ze weer zullen zien. De doden in Christus zullen opstaan. We zaaien, zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 15, onze geliefden. We zaaien ze in de akker met het oog op de opstanding. We zullen ze terugzien. Als Jezus terugkomt, bekeert van de afgoden tot God, met de rug naar het verleden, om de levende en waarachtige God te dienen, dienstbaar in het heden. Maar om zijn zoon te verwachten die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toren. De toren van het lam die over deze wereld zal komen. De doden in Christus zullen opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overblijven, jullie en ik, wij de levenden, we zullen niet allen ontslapen, wij zullen allen veranderd worden. Doet het jullie nog wat? Is dat niet geweldig? Wat een hoop heeft een christen, wat een perspectief. Ik hoop daarbij te zijn. Het moment dat de Heer Jezus Christus terugkomt, dat kan vandaag, dat kan nu. Het kan zo zijn dat als de Heer nu komt, dat u, dat jij op je stoel veranderd zult worden. Dat de doden in Christus al zijn opgestaan en dat we samen met hen hand in hand, kameraden, de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht om altijd bij hem te zijn. En daarna, nadat de bruiloft van het lam gevierd is en de valse bruid op aarde wordt geoordeeld, we met hem zullen terugkeren en zullen verschijnen. En dan zullen we inderdaad onberispelijk in heiligheid zijn. Dan zullen we zijn erekrans zijn. Tot die tijd wil God dat wij de beslissende factor zijn. Dat wij de Bob zijn. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 5, vers 23. Mogen nu de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen geheel uw geest en ziel en lichaam. De mens is niet alleen ziel en geest. Het is niet zo dat ons lichaam achterblijft en we bij God zijn als zielen, als geesten. Maar geheel de mens, naar geest en ziel en lichaam, zal onberispelijk bewaard worden bij de komst op het moment van, dat is tijdsbepalend dat woordje, bij, op het moment van de komst van onze Heer Jezus Christus. En dan denken we misschien, hoe kan dat nu? Zal ik de eindstreep wel halen? Dan zegt Paulus, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Hij zal het doen. De gehele mens naar geest en ziel en lichaam. Wij zullen niet uit ons lichaam worden verlost, maar Romeinen 8 zegt dat ons lichaam zelf verlost zal worden. In die hoop zijn wij behouden. We krijgen dus een nieuw lichaam. Wat moet dat geweldig zijn voor degenen die gehandicapt door het leven moeten gaan. Lichamelijk er niet meer tegenaan kunnen. Die altijd met een bepaalde ziekte, door een bepaalde ziekte gekweld worden. Maar wat is het ook geweldig voor degenen die merken dat ze ouder worden. En moeten ontdekken dat hun lichaam niet meer wil. Maar ook wanneer je emotioneel er niet meer tegenop kan. Wanneer je emotioneel niet zo sterk bent en de dingen van de sombere kant bekijkt. Dat het eindelijk allemaal voorbij is. Dat we naar geest en ziel en lichaam onberispelijk bewaard zijn. Ja, willen wij die beslissende factor zijn? Ik wil besluiten met een citaat uit een boek. En dat boek heet The Churchill Factor. Is pas uit. Is geschreven door de burgemeester van Londen, een zekere Boris Johnson. En aan het eind van het boek zegt deze schrijver dit. Hij, Churchill, wie kent Churchill niet? Dat kan ik beter niet vragen, want het is natuurlijk een beetje moeilijk als je moet zeggen ik. Wie kent hem wel? Churchill, daar is van gehoord, hè? Nou, dat was de grote leider van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij, Churchill, en hij alleen heeft het verschil gemaakt. Het is niet moeilijk om ons een aantal andere mensen voor de geest te halen die ook een reusachtige invloed op de wereldgeschiedenis hebben gehad. Maar bijna altijd in negatieve zin. Hitler, Lenin enzovoort. Hoeveel anderen kunnen wij noemen die in positieve zin beslissend zijn geweest? Die persoonlijk de balans van het lot hebben doen omslaan in de richting van vrijheid en hoop. Niet veel, wed ik, zegt deze Boris Johnson. En daarom was er in 1940, toen de geschiedenis dat nodig had, maar één man die de Churchill-factor bezat. En nu ik lang over deze vraag heb nagedacht, ben ik het eens met degene die van mening zijn dat er nog voor hem, nog na hem, iemand is geweest die ook maar in de verste verte op Churchill leek. Einde citaat. Hij, Churchill, was de beslissende factor op het juiste moment tijdens de Tweede Wereldoorlog. U en ik, jij, wij kunnen die bepalende factor zijn. In ons gezin, in ons werk, in de buurt waar we wonen, in de gemeente waar we zijn. Ik hoop dat jullie waken en bidden. En je niet door de waan van de dag laten dronken worden. Paulus zegt in Efeze 5 vers 18 dat ze zich niet moeten bedrinken aan wijn waarin losbandigheid is, maar vervuld moeten zijn van de geest. Churchill was toen de beslissende factor, maar ik vind het wel heel bijzonder dat deze man aan het eind durft te zeggen: ik ben het eens met degene die van mening zijn dat er nog voor hem, nog na hem iemand is geweest die ook maar in de verste verte op Churchill leek. Wat jammer dat deze man de Heer Jezus Christus niet kent. Want wij kennen wel iemand die het keerpunt is geworden in de wereldgeschiedenis. Het kantelpunt. Die de beslissende factor is geworden in het jaar 33 na de geboorte van Christus. De Heer Jezus Christus zelf. Op het kruis van Golgotha. Daar heeft hij ware vrijheid en hoop gegeven. Daar heeft hij de balans laten omslaan. En die mens, de Zoon van God, waarachtig God, waarachtig mens, mogen wij kennen, hem mogen wij dienen en hem mogen wij verwachten. En we mogen misschien een klein beetje op hem lijken. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, dank u wel dat u die beslissende factor bent geworden in de wereldgeschiedenis. Het keerpunt, het kantelpunt. U hebt de balans laten overslaan naar de goede kant. U hebt daar de overwinning behaald op het kruis van Golgotha, op het moment dat u riep: het is volbracht. En God heeft u, nadat u gestorven was, opgewekt uit de doden en gezet aan zijn rechterhand. En voortaan wacht u daar totdat u al uw vijanden gemaakt hebt tot een voetbank voor uw voeten. Heer Jezus, wij willen een klein beetje op u lijken. Wij willen waken en bidden. We willen verwachten. Onze ziel verwacht de Heere. Meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen, zegt de psalmist. We willen uitzien naar uw komst en tot die tijd willen wij die bewust onbeschonken bestuurder zijn. Willen wij ons niet bedrinken met wijn. Maar willen wij vervuld zijn met uw geest. En willen wij God dienen, met de rug gekeerd naar het verleden en met onze ogen gericht op die geweldige toekomst. Heer Jezus Christus, ik wil u bidden om een zegen over uw woord en dat u ons in alles nabij bent en helpt om uit te kijken naar uw komst. Amen.